Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Straks, het is zondag, dus straks Nausicaa Marbee met een wel zeer interessante agenda. En dat wordt een heel interessant gesprek, kan ik je wel zeggen. Maar eerst even het weer. Ja, na de sjaraf met temperaturen dik in de 30 graden hebben we nu weer een beetje normaal. Het is wat bewolkt. Het is wat zonnig, een graad of 25. Het is gewoon lekker. En ja, dat blijft voorlopig zo. Misschien een paar druppeltjes regen, maar dat zal niet noemenswaardig zijn. Ja, en dan is het een rare week. Het begint vanavond om 8 uur met Yom HaZikaron. Om 8 uur gaat er 1 minuut lang een luchtalarmsirene door het hele land. En herdenken wij de gesneuvelden in Israël. Soldaten, mensen die door terreur omkwamen. En dat is tot morgenavond 8 uur. Daarna is Yom HaZmoed, onafhankelijkheidsdag. Die dit jaar anders is dan andere jaren, want er is geen vuurwerk, minder festiviteiten. Ik dacht wel dat de flyover nog doorging, maar ik heb daar nog geen tijdschema van. In ieder geval morgen om 11 uur, morgenochtend, klinkt 2 minuten lang de sirene. Ik ga niet naar Mount Herzl morgen, dat is me een beetje te druk. Er is zo'n 100, 150.000 mensen. Maar ik ga wel naar Moshe Moreno, de zoon van mijn zwager, die verleden jaar in oktober zijn zoon verloor, 25 jaar oud, Itai. Is de tweede in de familie, want Emmanuel Moreno, de zoon van mijn zwager, die overleed in augustus 2010. Dat zijn moeilijke dagen. Maar het is wel iets wat ik moet doen. En het betekent dus ook dat er dinsdag, vanwege onafhankelijkheidsdag, geen podcast is. Ik zeg dat maar vast. Ja, en dan het nieuws hier in Israël. Nou, ja, dat staat natuurlijk in het teken van Eden Golan. Want wat heeft die meid het fantastisch gedaan. En ja, ik ben toch wel een beetje trots. Niet alleen op Eden Golan natuurlijk, maar ook op Nederland. Want het Nederlandse publiek heeft Amas gestemd voor Eden. Geweldig. En ze deden het ook geweldig. Ga er maar aan staan. Je bent 20 jaar. Je wil een liedje zingen in Malmö op een songfestival. Je wordt vervoerd alsof je de president van de Verenigde Staten bent. Je kan je hotelkamer niet uit. Je wordt overal waar je komt, als je gaat optreden, dan word je uitgejouwd. Het is niet normaal. En die meid, die stond er toch maar. En met recht dat president Herzog heeft gezegd tegen haar vanmorgen. Eden, het was een nationale missie. Ze is vanmorgen in Israël aangekomen. President Herzog heeft haar gefeliciteerd. En namens het hele volk natuurlijk. En hij zegt, we zijn zo trots op je. Je hebt zoveel moed getoond. Je werd alleen maar ontmoet met haters van Israël. Met antisemieten, met jodenhaters. En allerlei soorten aanvallen. Het was geen gemakkelijke nationale taak. Maar je hebt het toch maar mooi voor elkaar gedaan. Geweldig. Je kan het allemaal nalezen op israelnieuws.nl natuurlijk, want daar staat het uitgebreid. Ja, en dan een verklaring van de IDF-woordvoerder over de precieze operatie die de IDF in Rafah aan het doen is en de voortdurende raketaanvallen. Want mensen, wat was het weer raak de afgelopen dagen. Niet alleen in het noorden, waar barrage na barrage neerkwam, waar huizen gewoon vernield zijn, waar branden uitbraken in bossen, in de natuur, allemaal door die raketten en met explosieve geladen drones. Er is vanmorgen weer een barrage geweest op de kuststreek waar een drone geladen met explosieven boven Naharija neerkwam. En dat gaat maar door. Maar het gaat ook door in het zuiden van Israël. In het zuiden van Israël, gisteren in Ashkelon bijvoorbeeld, is op een huis een met explosieven geladen drone neergekomen. 3 gewonden. Gelukkig niet ernstig, maar wel naar het ziekenhuis. Huis totaal, appartement totaal vernield. En zoals ik vanmorgen op Twitter al zei, dat stelletje gaaiers in Amsterdam, wat zo lekker roept van genocide en Israël moet van de kaart, die zou ik een gratis ticket willen aanbieden naar Ashkelon of naar andere plekken rond de grens met Gaza. Ik zou ze willen vragen, ga daar eens even een paar dagen zitten en laat die raketten en drones lekker op je neerkomen. Kijken of je dan nog zo'n supporter van Hamas en die terreurbendes bent. Want ze hebben geen weet. Ze hebben geen weet wat hier elke dag weer opnieuw plaatsvindt. Ja, we zitten nog steeds in een oorlog. Ja, we hebben hier, waar ik woon in Ier Jamin, minder last van dan in het noorden. Ik sprak een van mijn broers die in een kibbutz zit in het noorden, net niet geëvacueerd. Die zegt, je wil niet geloven, de ramen staan te trillen in de sponningen van de explosies. En daar moet je elke dag mee leven. En dan wordt er in Amsterdam door een stelletje jodenhaters gedemonstreerd. Echt, ik heb daar geen enkel respect voor die gasten. Sorry, ik moest dat even kwijt. Wat ik ook kwijt moet, want dat schijnt niet helemaal duidelijk in Israël of in Nederland naar buiten te komen. De Verenigde Naties, je kan het lezen, ik heb het een paar keer op social media gezet. Dus de Verenigde Naties, die hebben het aantal dodelijke burgerslachtoffers, met name het aantal vrouwen en kinderen in Gaza gedood, gehalveerd. Zij zeggen het totaal aantal is de helft minder als wat Hamas elke dag publiceert. Ja, dat kan zomaar gebeuren, want het wordt nu eens een keer onafhankelijk onderzocht. Maar daar wordt in Nederland helemaal geen aandacht aan besteed en er wordt nog steeds vrolijk genocide geroepen. Nou, sorry, de ene na de andere onafhankelijke onderzoek komt naar buiten, waaruit blijkt dat het aantal doden, en natuurlijk elke dode is er één te veel, maar het aantal doden wat Hamas opgeeft is gewoon gehalveerd. Waarvan nog het grootste gedeelte dan terroristen zijn. Als je het niet gelooft, ga naar Jeruzalem Post en kijk het artikel onder de kop. UN seemingly halves estimate of Gaza dead. Het staat er heel duidelijk sinds gistermorgen 11 uur 48. En zo zijn er meer publicaties gekomen. Maar daar houdt men in Nederland geen rekening mee. In Nederland doet men liever allerlei universiteitsgebouwen, oude universiteitsgebouwen, vernielen. Daar is voor 1,5 miljoen euro schade en dan is niet de schade meegerekend op straat, maar alleen aan die gebouwen. En wie gaat dat dan betalen? Wordt dat dan verhaald op die demonstranten, op die professionele relschoppers? Of kan de belastingbetaler dat betalen? Jullie hebben toch de namen van een aantal. Dan zou ik zeggen, trek de beurs in of trek het van de beurs af en laten ze zelf schoonmaken en de schade betalen. Dan betalen ze maar in termijnen. Ondertussen is er een interessant voorstel van Amerika gekomen. En ik begrijp niet waarom ze daar niet eerder mee kwamen als ze dat dan kunnen aantonen. Want Amerika heeft Israël aangeboden inlichtingen te verschaffen over de verblijfplaatsen van de Hamas-leiders, inclusief meneer Sinwar, en waar, in welke tunnels zij zitten, als Israël zijn Rafah-operatie stopt. Dan zou ik zeggen, kom daar eerder mee, meneer Biden, en niet op het laatste moment. Nu Israël dus stap bij stap Rafah aan het innemen is. Volgens de Washington Post omvatte door de Amerika aangeboden informatie details over de verblijfplaats van Hamas-leiders en de tunnels van de terreurgroep. Bovendien zou het voorstel naar verluid betrekking hebben op de levering, op doorgeven van onderkomens voor de Palestijnen in Gazastrook, in Gaza. Waar dus een aantal van die Hamas-leiders en andere terreurbende-leiders zich ophouden. Dan zou ik zeggen, nou, als je dat dan hebt, kom daar dan mee en laat het niet alleen bij loze woorden. Of is het zomaar een verhaal van meneer Biden, wat hij niet kan waarmaken? Ik begrijp het niet helemaal, maar het is wel heel raar dat hij daar nu opeens mee komt. Het is toch waardevolle informatie, zou je zo zeggen. En ja, als je dat dan aan kan tonen, kom er dan mee. Geef het dan gelijk aan de IDF en geef dat door. Maar ja, zover zijn ze waarschijnlijk nog niet. We gaan het zien. Ik hou het angstvallig in de gaten de komende tijd wat Amerika hiermee gaat doen. Ja, en dan hebben we nog Egypte. Die weigeren te coördineren met Israël de levering van hulpgoederen door de grensdoorgang Rafah. Dat willen ze niet. Met andere woorden, wij willen geen hulp vanuit Egypte naar Gaza. Dan moet je niet zeggen dat het aan Israël ligt. Israël heeft gevraagd, de IDF, van laten we het coördineren. COGAT heeft dat ook gevraagd. Maar Egypte weigert het. Nou, dan kan ik er verder ook niks aan doen. Israël doet er alles aan om zoveel mogelijk hulp naar Gaza te brengen. Hamas doet er alles aan om zoveel mogelijk hulp tegen te houden. Want ze hebben de afgelopen dagen regelmatig de Keren Shalom grensdoorgang bij Rafah gewoon met raketten en drones met explosieven bestookt. Ze willen gewoon niet dat die vrachtwagens er doorheen komen. Dus zeg nou niet dat het aan Israël ligt. Israël die heeft de vrachtwagens klaarstaan, honderden per dag. Die gaan er ook naartoe. Maar op het moment dat er raketten en drones bij de grensdoorgang neerkomen, ja, dan gaat er geen hulp meer naar Gaza. Zo werkt dat dus. En dan, ja, de chefstaf van de IDF is kwaad op Netanyahu. Want hij verwijt hem dat er geen strategie is voor Gaza nadat deze oorlog gestopt is. Daar heeft Netanyahu helemaal geen strategie voor ontwikkeld. En Halevi, de IDF-chefstaf, die zegt, ja, daar moet wel een strategie zijn, want we kunnen niet zomaar die oorlog beëindigen. En wat moeten we dan? Gaza aan die terreurbendes overlaten? Kom met een plan. Laat de Saoedi's met hun vredesmacht komen van een aantal Arabische landen. Of doe het op een andere manier. Maar er moet iets gebeuren. Ja, en zolang er geen plan is, weet de IDF ook niet waar ze aan toe zijn. Kan je lezen in alle Engelstalige en Hebreeuwse dagbladen natuurlijk, online. Het staat er allemaal uitvoerig beschreven. En dan heeft de politie zo'n 30 mensen gisteravond gearresteerd die in Tel Aviv weer hun wekelijkse demonstratie deden voor vrijlating van de gijzelaars. Ze eisen van de regering nu een overeenkomst, zodat de nog levende en de overleden gijzelaars vrij kunnen komen. En zij willen dat er verkiezingen komen. Nou, dat zijn eisen waar Netanyahu gewoon niet aan wil voldoen. De politie treedt ook harder op, arresteert ook familieleden van gegijzelden. Daar hebben ze helemaal geen problemen mee. Dat moeten ze van meneer Ben-Gvir. Meneer Ben-Gvir, de extreemrechtse minister van politie, die is hier klaar mee. En die heeft de politie opdracht gegeven zo hard mogelijk tegen deze gewone burgerdemonstranten op te treden. Want ja, meneer Ben-Gvir, die is ook bang voor zijn baantje, dat hij die gaat verliezen. Nu heeft hij de macht en dat heeft hij dan niet meer. Ja, en daar is hij niet zo blij mee. En dan verscheen er in het Parool een ingezonden brief gisteren van ruim 100 Joodse studenten en Joodse en niet-Joodse medewerkers van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Want die schrijven in die brief: we zien niet in hoe boycott van Israël de toekomst voor de Palestijnen bevordert. Het waren 103 studenten en medewerkers van de UvA en de VU, met naam en toenaam. Joodse studenten voelen zich niet meer veilig. Er zijn er al een aantal gestopt met hun studies, die proberen naar Israël te gaan, of Israëlische studenten die terug zijn gegaan voorlopig. Men voelt zich niet meer veilig, men is bang slachtoffer te worden, ze worden bedreigd. Ze worden beschuldigd van genocide, medeplichtig aan genocide te zijn. er mag niet meer samengewerkt worden met Israëlische organisaties. En zo gaat dat nog wel even door. Ik heb die brief gisteren uitvoerig allemaal op social media gezet. Daar kunnen jullie hem nog nalezen. En anders moet je even naar de website van het Parool gaan, waar je hem ook kan nalezen. Die ook de banden met Israël uit vrije wil heeft verbroken, dat is de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Die dacht, weet je wat, laten wij hetzelfde doen wat we in de jaren, eind jaren 30 en begin jaren 40 hebben gedaan. Wij verbreken alle banden met Joden en met Israël. Dat betekent dat ook daar Joodse studenten niet meer veilig zijn of eigenlijk niet meer welkom zijn. En zo grijpt de Jodenhaat gewoon uit vrije wil op allerlei universiteiten en instituten grijpt het rond. Ik begrijp niet dat de Nederlandse regering daar geen halt toe roept. Stop dan de subsidie aan die instellingen. En eis dat ze gewoon de banden met Israëlische organisaties, Joodse professoren, Joodse organisaties gewoon weer herstellen. Je kan niet een Joodse professor of een Joodse organisatie beschuldigen van genocide. Die hebben daar totaal niets aan mee te maken. En er is geen genocide. Punt. Het is een oorlog, daar vallen slachtoffers, daar vallen burgerslachtoffers, daar vallen militaire slachtoffers. En het grootste gedeelte aan de Palestijnse kant zijn terroristen. En die zijn we liever kwijt dan rijk, laten we het maar zo zeggen. En dat is wat er aan de hand is, maar dat schijnt in Nederland niet doorgedrongen te zijn. In Nederland houdt men ervan Israël te beschuldigen van alles en nog wat, leugens rond te verspreiden. Genocide viert nog hoogtij. En dat gaat gewoon door. De Nederlandse media maken daar gretig gebruik van. Ik vind dit Jodenhaat. Punt. En ik ga daar zo dadelijk ook met Nausicaa over praten. Die had dat op haar agenda staan. Dus als jullie een momentje geduld hebben, dan kom ik zo met Nausicaa mee bij jullie terug. Ogenblikje geduld graag. Nou, ook vandaag is het weer gelukt en heb ik aan de andere kant van de lijn Nausicaa Marbee. Goedemiddag, Nausicaa.
Goedemiddag, Joop.
Een beetje bijgekomen van gisteravond met de prestatie van Israël.
Nou, eerlijk gezegd, ik heb alleen maar naar een paar optredens gekeken en ik heb alleen maar naar de punten. Ik heb me die blamage bespaard. Ik vond het een... Ten eerste vind ik de muziek altijd verschrikkelijk.
Ja.
En de enige reden waarom ik kijk, dat zijn de grappige opmerkingen van mensen op Twitter. En het een beetje teasen en het grappige en het vrolijke daarvan. En een beetje gemeen doen tegen iedereen, maar dan liefdevol gemeen. En dat was er deze keer niet bij. Wij zijn eruit geknikkerd om onduidelijke redenen. En het festival was ook een golf van haat en agressie tegen de Israëlische inzendingen. Tegen een meisje van 20 die een lynchmob voor haar hotel had. dat daar permanent was. En waar ze gewoon echt... ze wist dat elke keer als ze naar buiten kwam, kon ze verscheurd en vermoord worden. En dan ook nog die verschrikkelijke fratsen van ongelooflijk verwende nesten die haar optredende collega's zijn. De hatelijke blikken, de hatelijke opmerkingen. Een boel geroep in de zaal. Ik hoefde dat niet te zien, eerlijk gezegd.
Nee.
Ik heb gekeken naar het beste moment. En dat was het moment dat resultaten werden doorgegeven. En dan bleek er dus bij de televoting dat 15 landen 12 punten aan Israël hebben gegeven.
Ja.
En ja...
Nou ja, politiek mocht ze niet winnen. Ze mocht gewoon niet winnen, nee. Want dan hadden we een groot probleem. Nee. Want dan had Israël volgend jaar het Songfestival moeten organiseren. En dan had er geen land gekomen.
Nee, dat is... maar dat weet je niet. Dat kan veranderen.
Het kan veranderen.
Dat hebben we ook vorige keer gedacht. Tenminste, ik toen Israël woonde, toen dacht ik... Oh, nu krijg ik verschrikkingen in het trammeland.
Ja, maar toen hadden we geen oorlog. We hebben nu die oorlog.
Ja, nou ja... Wie weet, is er volgend jaar geen oorlog meer? Wie weet.
Ja, ik mag het hopen. Ik mag het hopen.
En natuurlijk moeten we dat hopen. Dat is echt krankzinnig. Het kan toch niet zijn dat Netanyahu jou 2 jaar oorlog voelt. Hè? Dat kan niet. De laatste Hamas-terrorist krijg je toch niet te pakken. En nee. Je moet toch op een andere manier uitgeroeid worden.
Dat dacht ik wel, ja.
Maar wat ik dus gewoon constant gedacht heb bij deze... bij dit songfestival is, als Israël een Palestijnse zanger of zangeres had ingestuurd, dan had die hele zaal gejuicht uit solidariteit.
Ja, hadden ze gewonnen.
En dan had hij of zij gewonnen.
Ja.
Of een non-binair, dit is uit Zwitserland.
Ja.
En Israël is wat dat betreft progressiever dan progressief. En dan had ze ook de vakjury. Oh, fantastische cijfers gegeven aan Israël. Met muziek heeft het niks te maken. Met politiek wel. En met antisemitisme.
Ja.
Duidelijk.
Ja.
Heel duidelijk.
Maar goed, ze is hier als een heldin. Ze is hier vanmorgen als een heldin ingehaald. En dat is natuurlijk fantastisch. Het land
en
is.
Dat is het verschil.
Ja.
Als zij een Palestijnse zangeres was geweest voor Israël. Dan was ze in Israël nu ook als een heldin binnengehaald.
Ja.
En als ze. Maar de Joodse zangeres voor Israël heeft te maken met en het anti-Israël sentiment of protest, maar ook antisemitisme.
Nou ja, ik noem het geen antisemitisme meer, ik noem het gewoon jodenhaat. Want
nou ja,
het
dat is hetzelfde antisemitisme. Ja. Misschien klinkt dat neutraler, maar ja.
Het is gewoon jodenhaat.
Het is jodenhaat en dat is een enorme discrepantie tussen... Tussen de vakjuries, de mensen eigenlijk die de macht hebben, bestuurlijke macht hebben in de kunstwereld, en het publiek.
En het publiek.
15 landen hebben 12 punten gegeven aan Israël.
Ja, dat zegt genoeg.
En misschien is dat niet eens semitisme of zo, maar ook ze hebben ook schoon genoeg van wat zich in de straten van Europa afspeelt. Ze hebben schoon genoeg van de brullende barbaren. Die terroristen steunen. En dat gewoon echt overal verspreiden. En overal verkondigen. En universiteiten bezetten. En bestuurders aan hun kant krijgen. Mensen hebben schoon genoeg van deze totale verloedering van beschaving.
Ja.
En daarom geven ze misschien 12 punten aan Israël. Een land in oorlog. Dat is echt ook geen pretje.
Nee.
Eigenlijk.
Absoluut
voor de verbeelding
niet.
Van de Europeaan.
Absoluut niet. Absoluut niet.
Maar
ja, ondertussen gaan de rellen in Amsterdam gewoon vrolijk door.
Ja,
dat hebben we de afgelopen week gezien, elke dag.
Wat een week hebben we achter de rug, hè? Wij zeggen tegen elkaar constant van, nou, als we volgende week maar genoeg materiaal hebben om te bespreken. Nou, het is, ik kan er echt niet meer bij en ik moet met verdriet zeggen dat... deze week heeft ook die 2 minuten stilte die we op de dodenherdenking hebben gehad, voor mij toch een beetje kapot gemaakt.
Ja.
We hebben gewoon 2 minuten stilte gehad en toen dacht ik, nou ja, dit land kan nog iets opbrengen. Maar in die 2 minuten stilte verkneukelden zich deze groepen die nu rellen en de universiteiten bezetten. En ze dachten, we gunnen jullie die 2 minuten stilte voor de jodenherdenking, zo wordt het genoemd, en dan pakken we jullie. Dan zullen we zien wat voor storm opbarst. dan gaan we gewoon wraak nemen voor die 2 minuten stilte. Dan barsten Joden hart los. Dan barsten de kreten, de afschuwelijke leuzen, de pro-Hamas-houding door de hele straten en de universiteit. En binnen 1 dag, binnen een paar uur is het geëscaleerd daar. Hè? Is het gewoon echt totale debandade, totale bende, totale vernietiging van straten, van meubilair, van gebouwen. Er is een oorlogszone gebouwd. Dat willen ze kennelijk.
Alleen al de oude Mannheimspoort. De oude Mannheimspoort. Ja. 1,5 miljoen euro schade in de gebouwen. Aan de gebouwen. Dat is toch verschrikkelijk?
Binnen één dag. En dan zit je af te vragen, wat zijn dit voor types? Weet je, het deed me denken aan... weet je nog, toen Gaza bevrijd is... Althans, bevrijd is overgedragen is aan het Palestijnse gezag.
In 2005.
En toen, toen alle mensen binnenkwamen en ze begonnen alle huizen te slopen.
Ja.
Alles wat daar gebouwd was, alle faciliteiten. Ja, want anders zouden ze ingenomen worden door de nomenclatura van het Palestijnse gezag.
Ja.
Alles is gesloopt. Alles is tot het laatste steen, tot het laatste... stukje plastic of stukje steen uit de badkamer, tot het laatste stukje hout van de vloer. Alles is kapot gemaakt.
Ja. Nou ja, dat zag je dus in Amsterdam ook.
Het is dezelfde vernielzucht, dezelfde haat, ook omdat deze studentenrellen zijn gekaapt.
Absoluut.
Daar zitten pro-Hamas-organisaties bij, daar zitten internationale... Ik noem dat inmiddels een georganiseerde misdaad. Die is gelieerd dus aan Hamas en andere terroristen. Dat zijn mensen die Joden willen doden. Dat kunnen ze in Israël op dit moment niet doen. Dus ze doen het in Europa. Hebben ze het gemunt op Europese Joden en op Israëli's hier in Europa. En het is echt een zaak om constant te bedreigen, constant macht en constant irrationele destructiemacht te laten zien.
Ja.
En dat is gebeurd daar op de universiteit. En dan ben ik het gewoon echt volledig eens met Halsema en de driehoek, dat ze op een gegeven ogenblik daar de politie op zet.
Ja.
En je weet natuurlijk dat het politiegeweld komt als mensen niet luisteren. Maar als mensen zich gedragen als criminelen, ja, dan moet je daar politie op zetten. Dat doet er niet toe of het een student is, of een docent, of iemand die van buiten komt, want er waren ook heel veel mensen die helemaal geen studenten waren. Die kwamen opjutten.
Ja, maar je noemt nou docent, maar die docenten deden vrolijk mee. Een aantal van hen.
De docenten zijn eerst begonnen met een offensief op Twitter en in de media om te vertellen dat het... ten eerste dat het geen antisemitische acties waren. En dat het heel belangrijk zou zijn dat de universiteit duidelijk maakt en afstand neemt van antisemitisme, duidelijk maakt dat de studenten niet antisemitisch zijn. Er is ook een oproep geweest van een hoogleraar in Leiden aan de minister-president om op te houden om rellen in verband met antisemitisme te brengen. Dat is gewoon echt volstrekte flauwekul, want het zijn antisemitische rellen. Er wordt bij geen enkel ander land dat bezet, dat een oorlog is, dat uit zichzelf een ander land gaat, andere bevolking gaat uitmoorden. Er is gewoon echt geen sprake van dat uitwisselingen worden stopgezet. Misschien met Rusland, dat weet ik niet zeker.
Daar ben je ook niet zeker van.
Maar in ieder geval zijn er nooit gebouwen en straten gesloopt om Rusland.
Nee.
Dat gebeurt vanwege de Joden.
En dan krijg je een rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam. Die gaat onderhandelen met mensen waarvan hij niet weet hoe ze heten, wie ze zijn. Die zijn gemaskerd en die spreken alleen maar Engels.
Ja, maar voordat we bij de rector komen, hebben we nog deze docenten, die echt in grote getalen, en zeker die van de UvA, die zich dus scharen aan de kant van degene die Jodenlijst willen.
Ja.
Aan de kant van degene die... Met Hamas dan, want we hebben gewoon bewijs gezien. We hebben de pamfletten gezien die uitgedeeld zijn. Die zijn voor Arabisering from the river to the sea. De plek zal Arabisch zijn of zal er niet zijn. We hebben gezien de globale intifada. Wat betekent intifada? Intifada betekent dat dat je de Joden uitmoordt. Ik bedoel, iedereen weet dat, het wordt allemaal heel anders geïnterpreteerd. Maar als je de intifada uitroept, dan weet je precies wat het betekent.
Ja.
Er waren racistische pamfletten die werden uitgedeeld en toch houden docenten, die eigenlijk een rationeel discours zouden moeten houden, die feiten, zich aan feiten zouden moeten houden, die proberen deze studenten te beschermen. Studenten die in hun vrije tijd zich gedragen als criminelen, daar gaat het om.
Ja.
En deze docenten vallen ook het college van bestuur aan, want het college van bestuur zou meteen in hun ogen moeten luisteren naar de studenten. Maar wat we gezien hebben van de rector Magnificus van de UvA op de divisie, ik vond dat echt beelden uit een soort dystopische film. Het was echt alsof je naar een Netflix-serie keek.
Ja, het is beschamend.
Beschaafde landen ten prooi zijn gevallen aan terroristen. En die gijzelen mensen op hoge posities. Want hoe is het mogelijk dat iemand, de rector Magnificus, die eigenlijk het laatste woord heeft in de universiteit, zijn gezag overdraagt? Dat heeft hij in feite gedaan.
Ja.
Op het moment dat hij in zijn kamer mensen binnenlaat die hun gezicht bedekken, waarvan hij niet weet wie ze zijn, met wie hij Engels moet praten. En daarover ook nog heel vrolijk vertelt. Hè. Hij vertelde daar heel vrolijk en
ja, ik heb het gezien.
Over. Hè.
Dus, ik heb het gezien.
Je ziet dan de linkse intellectueel die het eigenlijk ook een heel erg leuk spel vindt om even met zogenaamde revolutionaire in gesprek te zijn. Alsof hij Che Guevara daar had voor zich. Hè. Nee, het is niet te geloven.
Nee.
Ik kom er echt met mijn verstand niet bij dat wij dit soort bestuurders hebben op de universiteit die mensen uitleveren. Ten eerste leveren ze hun gezag. Hè?
Ja.
Hun gezag is naar de Rasmodee. En ze geven legitimiteit aan dit soort groepen. Terwijl ze zouden moeten zeggen, je haalt die saus van je hoofd en de maskers. Je gaat hier tekenen en vertellen wie je bent. Ik wil weten van welke organisatie je bent. Ik wil weten wat je naam is. Ik wil jouw ID zien. En je laat al je troep buiten. En jullie komen met z'n tweeën naar binnen. En daar heb ik een gesprek. Dat moet je doen.
Maar dat gebeurde niet.
Nee, dat gebeurt er niet. Hij geeft dus gewoon, hij gooit olie op het vuur. Door dit soort laffe gedrag. En dan denk ik, zo'n rector opereert ook een historische context natuurlijk. Hè. We weten allemaal Joodse hoogleraren van de universiteit werden verdreven. We weten hoe Joodse studenten van de universiteit werden verdreven. Niet alleen maar in Nederland, maar in alle landen. Mijn grootvader was hoogleraar bacteriologie in Boekarest. Een heel geliefde hoogleraar. Nou ja, toen de Jodenwetten kwamen, werd hij ontslagen. En hij werd ontslagen ook bij het instituut waar hij werkte. Hij werd uit het huis gezet, dat het instituut voor hem tot beschikking had gegeven. Mijn moeder werd van school gestuurd. Mijn moeder werd als ze speelde, moesten van de kinderen in de straat in de goot spelen, want dat was de plek waar Joden hoorden. En mijn grootvader die mocht dus niks meer doen. Hij mocht niet meer praktiseren, hij mocht niet meer doseren. Hij was een vieze Jood, een besmette Jood. Die moest thuis zitten en moest blij zijn dat hij niet opgepakt is.
Ja.
Wat moeten nu Joodse docenten en Joodse studenten denken? Nou, kom ik later op. Maar het feit dat ze lijsten van samenwerkingen met Joodse instellingen en Joodse personen, Israëlische instellingen en Israëlische personen, worden gevraagd. Dat is gewoon echt een...
En worden overhandigd.
Nadat deze gewoon gemaskerde mannen die zo'n bestuurskamer innemen, want ik kan het niet anders zien dan een gijzeling waar de rector Magnificus, die goedlachse krullenbol, vrijwillig aan meegedaan heeft.
Ja. Ja.
En dan heb je dus gewoon, dat is Amsterdam. En in Rotterdam heeft de universiteit Erasmus preventief lijsten gemaakt. Jodenlijsten gemaakt. Preventief. Dus daar was nog niks gevraagd. Daar anticiperen ze gewoon dat er gewoon ook zo'n bende binnenkomt om dat te vragen. In plaats van maatregelen te nemen om zich te verweren en die mensen buiten de universiteit en buiten de bestuurskamer te houden. In plaats van een statement te maken, wij laten ons niet hanteren. Wij geven geen namen van mensen, zeker niet van Joden, aan agressieve meuters. Maken ze een preventieve lijst. Wat is de preventie dan? Preventie dat ze niet binnenkomen? Is het meubilair belangrijker dan mensen?
Nou,
ik begrijp de preventie hiervan niet.
Nee, nou voor mij...
Het is helemaal geen preventie, het is capitulatie.
Ja.
Het is capitulatie en het is eigenlijk een doelwitte lijst.
Ja, maar de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag, die ging het nog even verder. Die heeft gewoon uit eigen beweging aangekondigd, we verbreken de banden met het Bezalel Instituut in Jeruzalem. Dat is dan een vergelijkbare universiteit hier in Jeruzalem. Dan hebben we in ieder geval van die Joden hebben we geen last meer.
Ja, nou ja, vergelijkbaar is die universiteit in Jeruzalem niet meer. Want daar mag iedereen komen, daar is
Precies.
iedereen welkom uit de hele wereld. Daar hebben ze een open, liberale blik. Daar gaat het om kunst en niet om deze ellende.
Nee.
Die terroristische ellende die onze onderwijsinstellingen heeft bevangen. Daar laten studenten zich niet gijzelen, niet door Hamas, niet door Israëlische leger, niet door de regering Netanyahu. Daar denken ze vrij. Nou ja.
En daar zitten ook Palestijnse studenten die daar studeren. Palestijnen studeren daar ook op die universiteit.
Palestijnen studeren daar ook, ja, we krijgen er ook mee te maken.
Ja.
Maar het is ontzettend eng om... En ik betrap mezelf erop dat het kiezen uit twee kwaden is. Ik vraag me af, wat is eigenlijk erger? Om banden met een instelling te verbreken? Of om jodenlijsten te geven? Want als je de banden verbreekt, dan is dat gewoon echt een bewijs, een brevet van onvermogen voor de faculteit die de banden verbroken heeft. En het is ook echt, je kunt daar gewoon echt op de deur antisemiet kalken.
Ja.
Want het is gewoon een antisemitisme.
Absoluut.
Het is toch niet te geloven dat je ook in de kunsten, ook in de wetenschap, ook met vrije geesten, ook in plaats van misschien Israëlisch verzet te steunen, dat ontstaat aan dit soort instellingen. Nee. Het is Israël en het zijn Joden en we willen er niks mee te maken hebben. En vervolgens, maar de Jodenlijsten. Je geeft dus aan een bende met bedekt gezicht namen op. Ook van wetenschappers die misschien hier verblijven in Europa, van Israëlische instellingen, of die in Nederland verblijven. En wat denk je dat ermee gebeurt? Dat zijn toch, ik heb het in mijn column geschreven, dat is toch niet zo dat die een bloemetje krijgen van de bende en van de joelende pro-Hamas. Een bende om te bedanken dat ze samengewerkt hebben. En dat ze dan een briefje krijgen van, nou ja, als het weer vrede is, dan kunnen we kijken of we de rector mag liefjes toestaan om weer banden met u op te nemen.
Ja.
Om contact op te nemen. Nee, het zijn doelwitten.
Precies.
Het zijn elke keer als er lijsten gemaakt worden, zijn dat doelwitten.
Precies.
Doelwitten en je weet niet hoe ze doorgegeven worden en aan wie ze doorgegeven worden. En misschien worden de computers gehackt van de universiteit om te kijken of de banden daar werkelijk verbroken zijn. Of er nog mail is met die instanties en met die personen. Wat erin staat. Het is niet te geloven dat die lijsten gegeven worden terwijl niet gezegd waarom zijn ze duidelijk. Een universiteit kan ook zeggen, oké, wij zullen in gesprek zijn. Wij gaan kijken wat we doen, of wij gaan banden verbreken. Maar waarom geef je die lijsten? Wat is het belang als je een linsmeuter voor de deur hebt? Want dat is eigenlijk in feite ook een linsmeuter. Wat is het belang om daar lijsten met namen en adressen aan te geven?
Ja, ik begrijp het ook niet.
Er is geen enkele reden.
Nee.
Voor die georganiseerde bende, misdadigersbende, om te weten met welke instellingen de UvA samenwerkt.
Ja.
Behalve als je daar iets kwaads mee wil.
Ja,
nou, ik ben sprakeloos. Dat dit gewoon...
Nou, jij niet alleen. Jij niet alleen.
En ik denk... ik zie de dag voor me dat er ook lijsten gemaakt worden van Joodse studenten en van Joodse docenten. en gecontroleerd wordt of ze Zionist zijn of banden met Israël hebben.
Ja.
Misschien staan sommige mensen al als band met Israël.
Nou ja, je hebt die brief kunnen lezen gisteren in het Parool van 103 Joodse studenten in Amsterdam.
Ja.
En docenten die zich niet meer veilig voelen, die gewoon bang zijn, die weggaan, die stoppen met studeren. Nou, het is toch ongelooflijk dat dit kan in 2024 in Amsterdam.
En dat zijn, ja, het is niet te geloven. En dat zijn studenten en docenten die heel goed uitleggen. Ja, als je het goed leest, ze brengen in alles brengen ze nuance.
Ja.
Niet om zichzelf te verdedigen, maar om te laten zien wat het alternatief zou kunnen zijn.
Wat er werkelijk
zij
is.
Zij willen ook in dialoog.
Juist.
Zij willen ook dingen bespreken.
Tuurlijk.
Zij willen ook uitleggen wat Zionisme in werkelijkheid is. En de vele betekenissen van Zionisme. In verschillende omstandigheden, in verschillende historische periodes. Voor verschillende groepen. En tot wat het verworden is vandaag. Zij willen met hun identiteit en met hun Jood zijn en met hun verschillende meningen over van alles een diversiteit laten zien die totaal vergeten is en totaal vertrapt is door de Jodenhaters.
Ja.
Ze willen met hun, eigenlijk willen ze met hun beulen in gesprek. En voor de, met de mensen die hun uitleveren in gesprek. Wat is er meer redelijkheid mogelijk? Ik vind het bewonderenswaardig. Ik zou het niet doen. Van mijn leven niet zou ik in gesprek. Maar ik vind het heldhaftig dat ze dat willen doen.
Ja, absoluut.
Nou ja, ik ben benieuwd. Ik weet dus dat ze, en dat is ook gepubliceerd, dat de UvA veel Joodse studenten aanraadt om thuis te blijven op dagen van rellen. Of bij aangekondigde rellen.
Ja.
Er is een mailinglist. Of het idee is geopperd dat er een mailinglist komt.
Ja.
Waardoor Joodse studenten waarschuwingen krijgen.
Nou, ik kreeg van de week een bericht van iemand. Een van mijn volgers. Die zegt, Joop, ik heb twee zoons. Die wilden in Amsterdam gaan studeren. Nee, eentje in Amsterdam en eentje in Leiden. En die durven niet meer. Wat raad jij aan? Ik zei, ja, maar ik kan niet aanraden. Ik kan alleen maar zeggen, als ze te bang zijn, ga dan naar Israël. En doe het daar, je studie. Maar ja, daar zijn ze nog niet klaar voor. Dan moeten ze toch even die knop omzetten. Maar die angst om niet te gaan studeren, die is zo groot, dat ze uiteindelijk waarschijnlijk zullen gaan beslissen om naar Tel Aviv of Haifa te gaan. En daar te studeren.
Ja.
Maar nou, als je kijkt bijvoorbeeld, als ik door Noord-Tel Aviv ga, waar de Universiteit van Tel Aviv staat, in dat gebied. En dan zie ik al die honderden, die duizenden Arabische en Palestijnse studenten vrolijk met Israëlisch-Joodse studenten samen optrekken en samen dingen organiseren. Dan denk ik, laten die studenten in Amsterdam eens even kijken hoe het in werkelijkheid toegaat hier in Israël.
Ja.
Daar hebben ze geen idee van.
Maar daar zijn ze niet in geïnteresseerd, hè?
Dat interesseert ze niet. Dat interesseert ze niet.
Dit zijn echt verwende welvaartsgeneraties.
Juist, precies.
Die heeft geen tegenslag gekend.
Precies.
Maar ze willen natuurlijk revolutionair zijn.
Ja.
Want alle jongeren willen revolutionair zijn.
Ja.
Ze hebben gezien dat ze voor het klimaat kunnen ze weinig bereiken.
Ja.
Met het wokisme kunnen ze ook weinig bereiken, want dat keert zich tegen ze. Want daar gaan ze op een gegeven moment ook cultureel erfgoed voor dealen. En dan zeggen instanties tot hier en niet verder.
Juist.
Dus ze hebben nu in hun ogen een fantastisch conflict gevonden dat ze kunnen importeren om hier te kunnen rellen en om hier stennis te kunnen maken.
Ja.
Het interesseert ze geen flikker wat de werkelijkheid is daar. Het interesseert ze geen flikker hoe dat opgelost zou kunnen worden, dat conflict. Het interesseert de positie, de historische feiten, de historische context, de geschiedenis van oorlogen tussen Israël en de Arabische wereld en wie begonnen is, interesseert ze niet.
Nee.
Israël is een fictief monster voor ze dat bestreden moet worden. Het is gewoon echt een gecreëerde nachtmerrie. En zij om zichzelf een rol te kunnen geven. Een heldenrol, een rebellenrol. Het is vals revolutionair romantisme, gesteund ook door hoogleraren en docenten die zich wetenschappen noemen, maar die daar gewoon echt pure ophitserij bedrijven. Want dat met wetenschap en met studeren en met denken en met vrije geesten heeft dit helemaal niks meer te maken met waarlijk academisch. De academische waardigheid van mensen niks meer mee te maken.
Nee. Nee.
We kijken naar een toneelstuk waarvan je kunt hopen dat het gewoon geen vat krijgt op de hele samenleving. Maar het iets is dat, ja, het kookt natuurlijk. Het kookt door het antisemitisme dat het bloot legt. Maar je hoopt dat het gewoon echt niet de toekomst van Nederland en van Europa bepaalt. En als ik toch een beetje kijk naar de resultaten van het Songfestival, waarbij zoveel landen toch aan Israël punten hebben gegeven, dan durf ik te zeggen wat deze studenten met de georganiseerde terroristenbende doen aan universiteiten, weerspiegelt niet hoe de bevolking van Nederland en van andere landen waar dit gebeurt erin staat.
Nee.
Dit is echt privilege, dit is echt.
Helemaal met je eens. Helemaal met je eens.
Van oerverwende. Oerverwende. Een oerverwende generatie. Die het ziek vindt. En het spannend vindt. Om met terroristen. Met de ergste terroristen mee te huilen. We hebben het in Duitsland gezien destijds. Met de RAF. We hebben het hier ook gezien met communisme. Met Maoïsme. Met Pol Pot. Er zijn altijd totale dwazen die deze extreem linkse en extreem rechtse sympathieën omhelzen.
Ja.
Alleen extreem links wordt gewoon in het establishment geaccepteerd.
Precies.
Extreem rechts gelukkig niet, al vervallen ze nu in het rechtsextremisme van het antisemitisme. Het is echt, het is krankzinnig, maar laten we hopen dat ook deze revolutie haar eigen kinderen opeet. Ja.
Dat vind ik een mooie afsluiter. Weet je dat?
Oké. Okay.
Ja, dat okay. Vind ik een hele mooie. Deze zin had ik nog niet eerder gehoord. Dat deze revolutie zijn eigen kinderen opeet. Dat vind ik een hele goeie.
Hij is niet van mij. Het is een beroemde zin. En ik kan nu, ik weet niet wie dat gezegd heeft. Het is echt een bekende zin.
Maar hij is wel mooi.
Ik zal het opzoeken. Ik zal het de volgende keer vermelden.
Ja.
Ik hoop echt dat dit bedaard. Het zal niet eindeloos kunnen doorgaan. Nee. Weet je, er komt ook een vakantie.
Dit moet eindigen.
Dan gaan al deze mensen natuurlijk op wereldreis.
Ja, of zoiets. Of ze zitten op een stoeltje voor hun tent of zo, weet je wel. Ergens in Frankrijk. Kan natuurlijk ook.
Een festival.
Dus,
dan moeten we kijken of de ellende in september terugkomt.
Maar, nou, ik mag hopen dat dan alles achter de rug is en dat we aan een nieuwe toekomst aan het opbouwen zijn.
Ja, en dat hoop ik ook. En ja, ik hoop dat Israëlische instellingen zich helemaal niets meer aantrekken van deze hysterie. Hoewel ze misschien wel leuke, goede wetenschappelijke contacten kwijtraken. Bovendien is het ook zo dat ik kan me voorstellen dat er gewoon echt wel contact blijft tussen mensen, tussen docenten.
Tuurlijk. Uiteindelijk hebben ze de Israëlische wetenschappers nodig. Heel simpel.
Natuurlijk hebben ze die nodig.
Heel simpel.
En ze forceren hun eigen staf om eigenlijk in een soort onderduik alsnog met Israëli's contact te houden.
Precies.
En door te werken aan de projecten.
Precies.
Het is gewoon echt, het is toch niet te geloven dat die colleges van bestuur zo ongelooflijk stupide zijn om niet in te zien dat dit geen wereld is waarin je dit soort dingen kunt verbieden. Je hebt sociale media, je bent zo in Israël, je hebt constant communicatie, je kunt zelf projecten opzetten.
Precies.
Het is gewoon echt een faillissement van een totaal doorgedraaid establishment. Dat is het.
Precies. En daar houden we het op.
Daar houden we bij. Ja.
Oké. We kijken vol vertrouwen de komende dagen tegemoet. Wij gaan even een moeilijke tijd in hier in Israël. Maar daar komen we ook wel weer uit. De dodenherdenking die vanavond begint. En iedereen in Israël is wel geraakt of wordt geconfronteerd met mensen die ze kennen in de familie. Met gesneuvelden, met mensen die bij terreur zijn omgekomen. Dus het hele land vanavond staat ook echt stil. En de komende 24 uur daarna is het land weer rauw.
Het is extra beladen en extra pijnlijk en extra verdrietig dit jaar. Tragisch.
Ja, heel moeilijk. Heel moeilijk. Maar ook daar komen we doorheen. Ook daar komen we doorheen.
Nou ja, heel veel sterkte.
Dankjewel. Nausicaa, ik vond het weer een plezier om met je te praten. En
met jou.
We kijken alweer uit naar de volgende week. En ik merk dat ook aan de cijfers, gelukkig. Mensen stellen het zeer op prijs. Dus wat dat betreft gaan we gewoon lekker door.
Nou, fantastisch.
Oké. Okay.
En dan spreek ik je volgende week aan de keukentafel.
Volgende week zit jij weer aan die keukentafel.
Oké.
Ja. Oké, okay. Bedankt.
Tot dan.
Dag. Hoi, hoi. Ja, dat was een lang maar interessant gesprek met Nausicaa. Morgen heb ik een heel interessante gast, Bart Nijman. En met hem gaan we een lang gesprek ook aan. Maar dat is morgen. En dan zeg ik zoals altijd, ik ben er morgen weer. Tot ziens. Tot morgen.